Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Belmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291.
Goedenavond luisteraars, welkom bij Een Ander Perspectief. En dit is een beetje mijn intro. Zodra je mijn stem hoort, weet u dat is gericht op aan de vaste luisteraars. Dat het de eerste maandag van de maand is. Het is vandaag maandag 3 augustus. Ja, op elke eerste maandag van de maand, de maandagavond van 7 tot 8, mag u luisteren naar Een Ander Perspectief. Een programma van Imagine IC, een erfgoedinstelling in Amsterdam. In Amsterdam Zuidoost zitten we, waar we het huis samen delen met de openbare bibliotheek Belmer. En zoals gewoonlijk heb ik vanavond weer als gast, mijn medegastdirecteur, Jessica. Dag Jessica.
Hallo Dashiel, goedenavond. Goedenavond luisteraars, ja, natuurlijk.
Blij dat je er bent.
Ik ook, en ja, ben er blij mee.
Ja, en ik heb ook in de studio, waarvan ze twee radio gasten heb ik Rochoten. Maar Rochoten heeft van mij geen microfoon. Hij is mijn nieuwe collega op Imagine IC. Rochoten, ook voor jou welkom bij ons radioprogramma. Als je goedenavond zegt, de microfoons zijn scherp, dus we hebben wellicht elkaar gehoord. Voordat we onze radiogasten gaan van vanavond gaan introduceren, wil ik even kort vertellen wat u kunt zien bij Imagine IC. Te zien is de tentoonstelling Herdenken en Heden, die gemaakt is een paar jaar geleden, de opdracht van de gemeente Amsterdam, waarbij de vraag gesteld was aan ons een tentoonstelling samen te stellen over hoe 1 juli, Kitikoti op de Surinaams, wordt gevierd en of herdacht. En toen hebben we een tentoonstelling gemaakt, dus terug bij ons. Dus ik ben van harte welkom om die te bezoeken. En daarnaast hebben wij de nieuwe tentoonstelling in het kader van Pride Amsterdam 2026, Vision and Voices of Ballroom. En die is nog te zien tot aanstaande zaterdag bij IMIC op het Bemplein nummer 393. Nou, Jessica, dat is een mondvol.
Ja, mooie tentoonstellingen.
Ja, zeker.
Heel erg de moeite waard, zeker, ja, om even langs te lopen en te kijken.
Ja, ja. Uiteraard. Nogmaals van harte welkom voor degene die nu aanschuift. U luistert naar Een Ander Perspectief, een programma van Imagine IC. En mijn naam is Sjoe Reis en samen met Jessica. Ik moet presenteren wat dit programma elke eerste maandag van de maand. En vanavond hebben we twee heel interessante gasten. Ons thema van vanavond gaat een beetje over eten. En ik hoop dat mijn gasten van eten houden.
Sowieso.
Ja.
100%.
Oké. Okay. We hebben als radiogasten hebben we er twee. We hebben Aira Kip en Ricardo Verwij. Ik ga je zo meteen bij hen introduceren. En ons thema is, wat eten we straks als kwakoe? Ja, kwakoe is erg in de picture deze dagen. En van mij was gisteren de laatste dag.
In ieder geval voor dit jaar.
Voor dit jaar, ja, ja, zeker.
Want we weten natuurlijk nog niet wat er gaat gebeuren. Er komen nog gesprekken. Oh, over de voortgang, heb ik begrepen.
Moet er gesprekken komen?
Er komen gesprekken,
oké, maar misschien weten niet ieder wat er aan de hand is. Maar laat me even de thematiek helemaal volledig lezen. Wat eten we straks als kwakoe en foodfestivals verdwijnen? En we gaan zo meteen erop ingaan. En jij zei net, er komen gesprekken. Dus misschien moet je even kort vertellen, als je dat wil, wat er nou precies aan de hand is.
Nou, wat ik dan uit de media heb vernomen, en natuurlijk ook interviews en gesprekken met mensen van de organisatie, onder andere Yvette Forster, die het woord doet namens kwakoe, is dat het te duur is voor de organisatie om dit op deze manier voor te zetten.
Okay.
En als het heeft over te duur, dan betekent het dat ze zouden wel door mee kunnen gaan, op deze manier ook, maar dan zouden ze de kaartjes veel duurder moeten maken dan nu al het geval is. En dat vinden ze gewoon onverantwoord. Ja, het is niet de bedoeling natuurlijk. Kijk, mensen klagen nu al dat bepaalde mensen er niet naartoe kunnen, omdat het voor mensen gewoon te duur is. Ja, als je dat nog een keertje gaat verhogen, ja, dan verlies je natuurlijk weer een grote groep mensen.
Nou,
maar de bedoeling is dus, heb ik van haar begrepen, van dat het in deze vorm niet meer kan. In ieder geval niet zodanig dat het ook betaalbaar blijft. Ja. Voor mensen die heel graag al jarenlang naar Kwaku gaan. Okay. En dat ze in ieder geval in oktober meer zullen vertellen over of zij ermee doorgaan. Of dat iemand anders het overneemt. Of het op een andere plek komt, in kleinere vorm. Nou ja, men gaat er in ieder geval met elkaar om de tafel om het een en ander
te bespreken. Ik denk gedurende het gesprek komen we wel geheid even hierop terug. En het thema is dus als Kwaku weggaat, maar niet alleen Kwaku, maar ook aan de foodfestivals. Wat moeten we dan gaan eten? En we hebben Aira Kip en we hebben die Kade Verwij. En ik wil eerst beginnen om Aira welkom te heten. Nogmaals welkom.
Dankjewel.
En kun je kort vertellen wie je bent en wat je bent en wat je doet?
Ja, ik ben Aira Kip, geboren getogen Amsterdam. Ik kom overigens ook uit Zuidoost. Dus ik ken Kwaku ook als kind, heb ik Kwaku meegemaakt. Ik werk voor een creatief productiehuis, dat heet Kip Republic. Ik ben daar fundraiser en ook creative director, producent eigenlijk. Ik bedenk samen met mijn zus leuke projecten binnen de culturele sector. Dat is multidisciplinair, dus het is soms een tentoonstelling, of het is een film, of het is theatervoorstelling, of het is Vrier Hiri tijdens Kitty Kotti. En ik doe dat nu al bijna 8 jaar, volgens mij. Ben ik 8 jaar bestaat Kip Republic. En dat is heel leuk. En daarnaast ben ik ook bezig met het afronden van mijn eerste boek, wat uit gaat komen dit jaar.
Oké, daar gaan we straks over praten, over je eerste boek. En maar we werken ook nog samen met Coco de Geschiedenis.
Ja, zeker. Dat is ook een project
die nog niet weten.
Ja, van Kip Republic. Dat is inderdaad gekookte geschiedenis. Platform die we hebben opgericht om zwart culinair erfgoed te onderzoeken en te bespreken, uit te pakken, verhalen uit de diaspora over eten en eetcultuur te delen. En ja, het is, dat doen we eigenlijk.
Oké.
Ja.
Nou, en zoals gewoonlijk voor de vaste luisteraars en voor de nieuwe, we vragen altijd aan de radiogast om een muzieknummer uit te kiezen waarmee we hem of haar mogen introduceren bij de luisteraars. En je hebt ook een muzieknummer uitgezocht?
Ja. Ik heb Valdez in the Country gekozen van Donny Hathaway. Mm-hmm. Ik ben een grote fan van Donny Hathaway. Ik denk dat hij een van de toch wel mooiste stemmen heeft in soul, R&B muziek van zijn tijd. Ja. En ik heb dit lied gekozen omdat als ik aan zomermuziek denk op de achtergrond in mijn tuin, dan luister ik het liefst naar dit.
Oké. Maar dit is wel meer een instrumentaal nummer, toch?
Het is inderdaad een instrumentaal nummer en het zit meer in het jazzgenre.
Ja, oké. Okay. Ja, nou, we gaan even ernaar luisteren en dan gaan we. Heb je vertaald waarom je het gedaan hebt? Oké. Dank voor dit prachtige nummer en we gaan nu even luisteren naar onze tweede gast.
Ja, de tweede gast is Ricardo Verweij. Nou, ik ken hem in ieder geval. En ik denk dat een heleboel luisteraars dat ook wel zullen doen. In ieder geval een hele lange tijd onder andere vrijwilliger geweest bij Kwaku. Later op een gegeven moment ook Kwaku overgenomen. Maar daar komen we straks over te praten. Want in het voorgesprek begonnen wij al en we raakten niet uitgesproken. Dat we dachten van, nou, er moet echt een special komen hierover. Dus Ricardo, ik ben heel erg blij dat je er bent en dat je je licht wil laten schijnen over dit onderwerp. Maar misschien dat je zelf jezelf eventjes kort kan voorstellen aan de luisteraars.
Mooi, dankjewel. In elk geval voor de uitnodiging. Ik ben Ricardo Verweij, geboren en getogen in Suriname. Ik kwam in 79 naar, zeg ik het goed? Ja, 79 naar Amsterdam, de Bijlmer. En ik kwam op glip over 227, dus daar zat je Hartje Bijlmer.
En toen was je 23.
Toen was ik 23. Ja, dat is goed onthouden. En zoals ik zei, toen was de Bijlmer rondom Gansenhoef, was dat het hartje van de Bijlmer. Want voorheen, dat heb ik later vernomen, was het meer Caribisch centrum in de buurt van Vogeltjeswei, maar... Het is zoals zeg maar de accent van waar Surinamers bij elkaar waren, meer rond Gansenhoef. En als zodanig moest ik ook mijn plekje daarin vinden. Intussen ben ik gepensioneerd. Ja, in anno 2026. Gepensioneerd gemeenteambtenaar. Ik ben vader van drie lieve dochters en vier prachtige kleinkinderen.
Ja. En je was vrijwilliger bij het Kwaku Festival
van 1982
tot 2012 zo'n beetje.
Van 1982 tot 2011, want in 2011 was er geen Kwaku Festival.
Klopt.
Wel hadden we één weekend, Marcel La Rose, Emile Sayas, mijn persoon. En hadden we toch een voetbalweekend georganiseerd op het terrein van Zuidoost United. Zodat er toch nog iets was, maar het was geen festival. Je kon geen eten en drinken. Mevrouw, we gaan het straks over eten hebben. Geen eten en drinken bestellen. Dus überhaupt op een open festival. En toen in 2012, toen kwam Stichting Kofu. En toen het festival begon, was ik de voorzitter. En het was ook tevens mijn laatste jaar van het Kwaku Festival.
Dus, en die Stichting Kofu, dat was een stichting die speciaal in dat jaar opgericht is.
Was opgericht specifiek. En, op een voorstel van Witte Tenten. Witte Tenten was een, zeg maar een tentenboer in Nederland. En die had mij benaderd van, hey Ricardo, 2011 is er geen festival geweest. Ben je geïnteresseerd om samen met ons een festival zeg maar in 2012 te organiseren? Rond me gekeken, meneer Isaias erbij gehaald.
Emile Isaias.
En nog twee andere personen. En samen zijn we zo met z'n vijven begonnen om te zeggen van, we gaan Kwaku zeg maar 2012 organiseren.
Want in 2011 was Kwaku eigenlijk failliet, dus vandaar dat het even gestopt was.
Nee. Kwaku was het begon in 2008. Tot 2007 werd het georganiseerd door Kwaku Events van Winston Coat. Mm-hmm. En in 2008 zei gemeente Amsterdam, Kwaku Events mag niet meer meedoen. En toen gaven ze het festival aan meneer Judel, Ab Judel, met een paar vrienden. Die is toen in de fout gegaan. En plotseling, want die had een verhuisbedrijf. Plotseling was hij niet meer te vinden. En toen gaven ze het aan meneer Kenneth Renfrum. En dat was dus 2009 en 2010. Meneer Renfrum, ja, het was hem ook niet gelukt om de financiële maar rond te krijgen. En toen kwam in 2011 en toen wilde het stadsdeel het in principe zelf organiseren met een meneer Stiekema. Die was directeur van Heineken Music Hall.
Klopt.
En hij kreeg 150.000 van de gemeente Amsterdam en het stadsdeel om de organisatie op te zetten. Alleen meneer Stiekema wilde 250.000.
Ja.
Hij kreeg het niet. En toen kwam Witte Tent in principe in beeld. Die namen contact met mij op en zeiden van, wij willen ook meedoen als je het wil. Ik gaf aan van, oké, praat met meneer Stiekema. En we hadden toen een vergadering ergens in de buurt van, op de A1. Hoe heet die plek ook alweer? Nou, dat zal ik misschien straks vertellen. Maar daar een vergadering. En plotseling zei die mevrouw van een witte tenten: jongens, jullie moeten niet met meneer Stiekema zaken doen, want hij is een, zeg maar, een geen liefhebber van mensen met een donkere kleur, zal ik netjes zeggen. De vergadering viel uit elkaar. En Kwaku 2011 ging toen definitief niet door. We hebben nog geprobeerd om te kijken, lukt het in een festival van 3 weekenden, maar dat ging ook niet. En de gemeente Amsterdam wilde ook dat geld niet vrijgeven, die 150.000, om, zeg maar, er was op dat moment geen stichting die het zou organiseren. Marcel da Roos heeft toen nog geprobeerd om de leiding van No Limit zover te krijgen om de kar te trekken, maar het lukte hun ook niet om de kraamhouders achter zich te krijgen. En als zodanig is 2011 niet doorgegaan en kwam in 2012 Kofu.
Jee, wat een roerige geschiedenis is dit.
Mooi was dat, ja.
Ja, ongelooflijk. Jij hebt ook een muzieknummer meegenomen waarmee je jezelf bij ons en bij de luisteraars wil introduceren. Welk nummer is dat?
Nou, ik heb er 2 meegegeven. 1 was mijn favoriete, mijn levenslied, Word, van Anthony Brown. Dat is een gospel, ik hou van gospel muziek. En die tweede is Aisranan, waar ik reis elk jaar naar Suriname, zeker nu ik gepensioneerd ben. Ik overwinter in Suriname, mijn vrouw en ik. En vroeger als je met SLM vliegtuig, de Sabaku, landde, dan altijd speelden ze Aisranan.
Van Max Nijman.
Van Max Nijman. Okay. Dus de keuze is aan jullie.
Okay. Ik heb er wel gekomen. Ik heb nummer 3 voor jou, dat is je levenslied, als eerste gezet. Dus dan gaan we eerst daarna luisteren en misschien later in de uitzending doen nog Aisranan bij.
Dus dat wordt dus nu Word.
Word van Anthony Brown.
Brown.
Ja?
Ja.
So you cleaned me up inside. You thought I was to die for. So you sacrificed your life so I could be free, so I could be whole, so I can tell everyone I know.
You thought I was worth saving.
So you came.
So you came and changed my life. You thought I.
Oh my
dank
god.
Dank je wel.
Oké.
Okay.
We gaan misschien
straks
kijken of we
het
kunnen.
Wat is dat gevoel? Wat is dat gevoel?
Nou, dat u, Allah hier en ik, dat we het waard zijn. Mm-hmm. Want Christus is aan het kruis gestorven van ons. Dus we zijn allemaal waard om hier op aarde te zijn en onszelf te zijn. En voor het laatste stukje, dat vind ik, er is niemand die het woordje halleluja zo mooi kan zingen als Anthony Brown.
Ik zal ernaar luisteren.
Je moet het een keertje naar luisteren.
Ja, zeker, zeker. Nou, ik kan een streepeltje zeggen. Oké.
Okay. Dus het nummer is heel belangrijk voor je.
Ja, ja, want ik ben het waard. Ik ben trots op mezelf.
Ja, zeker. Ja. Ja, oké. Okay, nou, dank je. Dus we hebben 2 prachtige nummers gehoord. En nu gewoon een beetje praten om de andere praten over eten. Want kwakko en eten en kippenrepubliek en eten, dat zijn ook 2 dingen die bij elkaar liggen.
Zeker.
De titel van ons onderwerp is van wat gaan we eten als de kwakko er niet meer is of andere food festivals. Nou, waarom is kwakko zo belangrijk voor wat eten betreft?
Kijk, ik denk dat de rol van eten, ja kijk, je hebt natuurlijk festival in vorm, daar mm-hmm. hoort natuurlijk eten bij. Ja. Maar ik denk dat het voor ons, mensen van de Caribische gemeenschap, extra belangrijk is. Omdat het eten is, dat vindt daar ook plaats als onderdeel van onze cultuur.
Mm-hmm.
Wie we zijn en hoe wij samenkomen.
Ja.
Daar hoort altijd eten bij. Hoe ja. wij feest vieren, hoe wij dansen, hoe wij assembly, weet je, gewoon... Mm-hmm. Dat is onderdeel van hoe wij bewegen als mensen van de cultuur.
Ja.
Dus ik denk dat het niet los staat ervan. En ik kan me ook niet heugen dat ik ooit een kwakkoe heb meegemaakt waar geen eten was.
Oké. Okay. En Ricardo, want jij bent heel lang betrokken geweest bij kwakkoe, toch? Vanaf ja. welk jaar was het weer?
Het was 1982.
Toen was ik 1 jaar.
Toen was je 1 jaar.
Gefeliciteerd.
En hoe was het toen? 1982. Was het de tijd dat men eten verkocht uit achter een kofferbak of zo?
Nee. Dat was die nog oudere kwakkoe. Mm-hmm. Bij Amsterdam, waar Amsterdamse Poort nu ja. gesitueerd is.
Mm-hmm. Ja.
Zeg maar, daar werd vanuit de kofferbak verkocht.
Mm-hmm. Ja.
Dat heb ik 2 jaartjes mogen meemaken. Zoals ik zei, ik kwam 79.
Ja.
En, ik kwam op 7, het was een maandag, 7 augustus. En het was precies na de laatste kwakkoedag.
Ah.
Dus ik wist nog niet wat kwakkel, maar in 1980 heb ik het wel zo gezien dat men gewoon eten verkocht. Uit mm. Met koelboxen gewoon, een klein tafeltje.
Ik of vond het geweldig.
Ja, en ja. je hebt het ook meegemaakt, Jessica?
Ik vond het geweldig. Het had zoiets spannends ook of zo. En het leek alsof het veel lekkerder was.
Ja.
Het was echt super. En heel veel roti werd er toe verkocht, herinner ik me.
Ja, door Bonga.
Heel veel rotis werden er verkocht.
Wie is Bonga?
Bonga is een overleden Surinamer. En, ik heb hem gekend van de Kombe, want ik kom oorspronkelijk Kombe Maratrette.
Mm-hmm.
En zijn vader was meubelmaker.
Okay.
Dus toen ik hier kwam en ik hem zag, ja, ik herkende hem gelijk. En hij was getrouwd met een Hindustaanse vrouw. En zei, ja, ik zag dat ze roti gingen verkopen.
Nou, zulke lekkere rotis heb
ja.
ik daarna nooit meer gekocht.
Nee. Ja.
Ik weet ook niet hoe dat kan, hoor. Misschien was het die spanning die er omheen hing.
Ja.
Dat de smaak ook bepaalde op de een of andere manier. Mm. Maar voor mijn gevoel, als ik terugdenk aan lekkere rotis... Uh-huh. Dan was het daar.
Ja, okay. Die zijn toen het park ingegaan.
Ja.
En eerst ook nog met een klein protest. Want ze kregen niet de plek. Ook eerst, ik ga te snel.
Ik ga te snel.
Toen kwamen we in het park. En in 1982, nadat we weggingen. En toen kwam Mark Kramer. Uh-huh. Op het fietsenpad werd uh-huh. door het bedrijf een zwart. Die in Zwanenburg markkramen voor uur, die zetten die kramen neer op het fietsenpad en mensen die bouwden een klein dingetje. Soms dan stond er echt een auto achter, maar verkoopbaar werd op de markkraam gezet en iedereen mocht zeg maar je eten komen kopen en dan verder een plekje gaan zoeken op het gras met je eten.
Ja, en wat in ons voorgesprekje zei je nog tegen me van jij denkt, en ik ga die vraag aan Ayra stellen, dat Nederland, zeg maar in het algemeen, Wit-Nederland in de algemeenheid, Surinaams eten heeft leren eten door het kwakkoefestival, onder andere.
Ja, vooral want Surinaams eten werd vooral gepresenteerd op evenementen. Als je nou naar een toernooi, want ik ben voetballer geweest in mijn jongere jaren, naar een toernooitje van Real Senang, of bij de SV Belmer, Zwarte Pijl, Faya Lobby, daar kwam je het Surinaams eten tegen.
Okay.
En er waren een paar toko's, Javaanse winkels, mm-hmm. maar echte Surinaamse, zeg maar, restaurants, café-restaurants, die waren er in die tijd niet.
Nee.
En of je moest in Glipoeven was het wat te eten. En 24/7 was er een raam, bij een flat waar je eten kwam gaan komen. Dat was het mooie van Glipoeven.
Ken je 24/7 van Ayra?
Zeker niet.
Je was te jong ervoor.
Ja, ik was te jong. Ik luister aandachtig mee. Maar
heb je andere in jouw jongelingsjaren ook andere momenten gezien waar eten verkocht werd vanuit de flat of zo, in de Belmer?
Mijn vader die werkte in de verpleging.
Mm-hmm.
En alle verpleegsters die zijn collega's waren, iedereen kookte.
Ah.
Dus als er voor een feest gekookt moest worden, dan waren het vaak de collega's uit de flats. Of het waren kennissen en vrienden. Ja. Die, dat is waar je eten eigenlijk haalde als je een feestje had bij familie, vrienden die in de flats woonden. Dus dat is mijn een herinnering in relatie tot dat. Maar wat ik me afvraag is, want we hadden het net over... De vraag was eigenlijk, eten mensen... Hebben mensen Surinaams eten leren eten door
of
Kwaku?
Caribisch eten,
mijn vraag is dan eigenlijk... Kwamen er ook witte mensen naar Kwaku vroeger?
Ja, maar sowieso lokaal.
Toen al?
Lokaal. Maar zeg maar, er waren wel een paar eethuisjes.
Mm-hmm.
Alleen het was zo kleinschalig dat het grote publiek kende het niet. Zelfs de meeste Surinamers kenden het niet. Ik wist bijvoorbeeld dat de Draverboys een eetplekje hadden. Mm-hmm. Ook achter Albert Kuip.
Mm-hmm.
Was ik toevallig een keer daar verzeild geraakt. En ik zag, hé, hier kan je ook een reis met Sopropo kopen.
Ja. Er is toch een beroemd restaurant op de Albert Kuip. Is het Mungo? Of Albina?
Albina.
Ja.
Dus ik moet zeggen,
staat
dus
er nog steeds.
Ik ben opgegroeid in Zuidoost, Gein, Holendrecht, Ragensbosch. Maar ik zat op de Lucia Martens Ballet Academie. Dus ik kwam heel veel in de pijp.
Ja.
En dat zijn eigenlijk de tokens die ik kende, inderdaad. De Albina.
Okay.
En eigenlijk die straat, dat blokje waar Albina zit, dat volgens mij hadden ze vroeger ook andere namen, maar dat waren eigenlijk Surinaamse Chinese toko's.
Mm-hmm.
En daar haalde mijn vader dan altijd eten nadat we bij Ballet waren. Dan ging je daar Chow Min halen en dan reden we daarna door naar Gein. Dus ik ken vooral de stad een beetje en de toko's die er in de stad waren.
Okay.
Vanwege het feit dat ik zoveel in de pijp doorbracht.
Ja.
Maar je at ook, omdat je de mensen vaak ook kende die kookten.
Ja. Mm-hmm.
Dus je wist van, dat is veilig om daar te kopen en te eten.
Ja. Precies. Ja. Ja.
Dat aspect kwam er natuurlijk ook bij.
Ja. En je moet ook niet vergeten, ik had een interview gedaan met de familie van Luvo. En hun zijn volgens mij ook pas begonnen begin jaren 80. Dus voordat we eigenlijk ook specifieke producten uit Suriname kregen. En we te maken hadden met leveranciers die ook specifieke ingrediënten hier naartoe brachten. Dat gebeurde ook toen pas, zeg maar. Dus ik denk dat heeft ook wel invloed gehad op wat je uiteindelijk in de publieke ruimte zag als je Surinaams zou eten, zeg maar. Dus ja.
Okay.
Maar kijk, als je het hebt over Surinaams eten, wat je terecht eerder opmerkte, dan kwam je uit bij de Chinese toko.
Okay.
Maar wanneer we het hebben over Surinaams eten, dan bedoelen wij het osonyam. Weet je wel, wat echt je eet bij wanneer
iemand thuis.
Juist, wat moeder, de vrouw, in principe voorschoten dat we je hebben als het lekkernijtje. Ja. Een gevulde sopropo, een gritbana soepoe.
Ja.
Dus dat soort gerechten vallen voor mij onder de categorie van echt het Surinaam authentiek.
Maar ik vraag me af, ik denk niet dat het eten is wat de Nederlanders hebben leren eten. Ik denk dat als het gaat om hoe de Nederlanders Surinaams eten hebben leren kennen, denk ik dat het begonnen is bij de rotis, bij de bamis, bij de nasi's,
de
bakabaras en de baras.
Ja,
het is niet begonnen bij de okkersoep.
Nee, de okkersoep was intiemer.
Ja, heel veel kip, gebakken kip. En ik denk dat wat je nu ziet is een soort van vercommercialisering ook van ons eten. Ook op de festivals. Okay. Omdat het eten ook heel bewerkelijk is. Dus het is ook niet zo dat je dat per se in massa gaat vinden, zeg maar.
Ja.
Dus, maar ik vind het een hele interessante vraag.
Ja.
Of wanneer de Nederlanders eigenlijk Surinaams hebben leren eten. Maar ik denk dat de Nederlanders Surinaams eten nog steeds aan het ontdekken zijn.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat
En oude reclames, je hebt toch een gepostelijke reclame over de roti of zo. Of nog andere dingen op de televisie volgens mij. En als je naar de verschillende supermarkten gaat, kun je ook wel een soort half of andere broodje pap of zo, kun je ook dan opwarmen en zo.
Ik denk dat dus te maken heeft met die ontdekkingsreis die er, die er gemaakt wordt, waarbij wat jij omschrijft is dat je hebt bepaalde Nederlandse bedrijven die versies van ons eten aan het maken zijn, die snel te maken zijn, die makkelijk zijn, zodat ze toch die smaken sensaties op een of andere manier, of ik bedoel, roti van de Hema is geen roti. Dat kunnen we allemaal vaststellen hier toch. Dus, maar ik denk wat er gebeurd is dat omdat men dat eten blijft ontdekken, maar het interessant vindt, maar misschien zelf, het is bewerkt, misschien zelf niet kan maken, niet durft te maken, geen tijd heeft, dat ze dan eerder een doosje gaan halen met de poeder erin en dat door een bak rijst draaien en denken, oh, ik heb nu een nasi, zeg maar.
Ja.
Dus, maar ik denk niet dat Ik denk dat de reis van het ontdekken van Surinaams eten een reis is die we nog aan het zien zijn. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat nu alle Nederlanders per definitie Surinaams eten.
Ja.
En ik denk ook niet dat Nederlanders per die definitie Grognan kennen. Surinaams eten Surinaams kennen, eten. Zeg maar.
Ja.
Wat jij omschrijft.
Ja. Interessant hoor, want ik wilde de vraag, maar ga je gaan, Jessica, zie dat je een vraag hebt.
Ja, nee, niet de vraag, maar het is wel zo, bij mij tenminste is het zo, dat ik Afrikaans eten heb ik wel via Kwaku leren kennen.
Oké, kun je dat, wat heb je dan?
Je loopt daar natuurlijk, op een gegeven moment kwamen daar natuurlijk ook de Afrikanen.
Mm-hmm. Ja.
En ook met hun eten. En dat kende ik niet.
Ja.
Mm-hmm.
Weet je, en ja, dan word je wel nieuwsgierig.
Wat ik maar zijn die hele grote vissen, is het tilapia of zo?
Ja, heerlijk. Mm-hmm.
Droog gebakken te hebben, heel vrij groot, 30 centimeter. Of het is nog veel groter dan 30 centimeter. Dat kan ik me wel goed herinneren. Maar ik denk bijvoorbeeld, er waren diverse kraampjes toen. En je had bijvoorbeeld, ik ben de naam vergeten, maar je had heerlijk Javaans eten dat verkocht werd. Surinaams Javaans eten dat verkocht werd. En zoveel kraampjes.
Ja, dat voerde de boventoon. Mm-hmm. En zoals je zei, het was vooral het Javaans en het Hunnestaans. En nog steeds. En meeste, als je het hebt over de Surinaamse keuken, dan komen gerechten van de Javanen en de Hunnestaanen op de voorgrond.
Mm-hmm.
En de rijspom, de rijspastei. Mm-hmm. En ook zoals je net benoemde, het grognan. Eten waar die, zoals je zegt, letterlijk vanaf de velden naar binnen brengt. Mm-hmm. Dus de banaan, de cassave, de napi, dat soort eten.
Yeah.
Wordt nog steeds niet echt gepresenteerd.
Is het, ligt het misschien aan de kosten? Zijn ze niet relatief wat duurder? Met de invoer en zo?
Ja, zou kunnen. Ik denk dat er een stukje waarheid daarachter zit. Mm.
Zou kunnen.
Dat denk ik aan. Of ik denk misschien ook de manier. Want ik denk die Afro-Surinaamse keuken, de Caribische keuken, heeft veel groentesoorten.
Mm-hmm.
Bladgroenten.
Mm-hmm.
Dat ook die andere groepen ook gebruiken. Maar ik denk dat dat vraagt veel meer tijd om klaar te maken waarschijnlijk. En dat je, ik heb het idee, ik ben geen kok, chef-kok, maar volgens mij kun je een chow mein in al zijn heerlijkheid wellicht op een, dat relatief sneller klaarmaken volgens mij dan al die bladgroentes die je toch wel meer tijd nemen, ook om warm te houden volgens mij. Maar ik zeg maar wat, ik denk in mijn leken ervaring.
Je kan zien natuurlijk wie de populairste kramen hebben.
Ja,
want daar staan natuurlijk die rijen.
Ja.
En het klopt inderdaad dat je bij de Javanen, bij de Javaanse keuken, zie je inderdaad de rijen. Je ziet inderdaad bij de barras, bij de roti.
Ja.
Mm-hmm.
En
bij de barbecue.
Bij de barbecue.
Ja, van,
dat is natuurlijk ik denk is echt dat het meest populair op Kwaku is waarschijnlijk.
Ja. De barbecue.
Ja.
Maar ik denk dat de vraag is ook, wat wil je eten als je naar een festival gaat?
Mm-hmm.
En ik denk dat de generaties, en vooral de jongere generaties, ik denk dat de ervaring die mensen willen hebben op een festival, dat ze, ik denk niet dat mensen per se naar een festival gaan en dan op een festival specifieke groenten willen gaan en te benuttigen. Ik denk dat mensen eerder bij de barbecue staan om saté te halen.
Ja.
Dus ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Wat voor soort eten wil jij benuttigen wanneer je een festival?
Ja, ik kan.
Alhoewel ik moet zeggen dat vroeger, ik kon je gewoon bloedworst, weet je, vroeger waren er. Ik kan me herinneren dat bepaalde Surinaamse graag wel op Kwaku
te
vinden waren. Okay. Maar ik denk dat Kwaku, de keuken van Kwaku ook commerciëler is geworden.
Ah, okay.
En dat we meer aan het kijken naar, massa mensen. Want het is ook een veel groter festival dan wat het ooit is geweest, toch?
Ja. En ik kan ook wel herinneren de tijd dat de Airplossing, zag ik, werd de pannenkoek verkocht en friet.
Poffertjes,
plotseling ergens eind jaren 90 en zo.
En super populair. De poffertjeskraam was een succes.
Ja, omdat het het goedkoopste was.
Oké.
Okay. Het viel natuurlijk op, hè?
Dat je zag
dat mensen de poffertjes gingen eten. Ja. Dus dan kijk je van, god, hoe komt het? Want, ik bedoel, we zijn van huis uit natuurlijk.
Poffertjes eten.
Niet poffertjes eten. Maar op Kwaku gingen we poffertjes eten. En dat kwam echt door de prijs.
Ja. Luisteraars, we praten met Aira Kip en Ricardo Verwij over eten. Culinair erfgoed. Dat we een beetje gekoppeld hebben aan Kwaku Festival en andere foodfestivals. Indien u een vraag hebt of een opmerking wil plaatsen, kunt u altijd bellen naar het nummer 020-471-4291. 471-4291. En voordat we doorgaan met het gesprek, denk ik dat het goed is om even nog naar een muzikaal nummer te luisteren.
Zullen we nummer 4 op de lijst afdraaien? Dat is IJsenang. Dus van dan gaan we even van Max Nijman. Ook een van de lievelingsnummers van Ricardo. We zijn terug en je hoorde me net even naar hakkelen doorheen. We praten met elkaar, de Verwij en Eire Kip, over lekker eten, over foodfestivals, waaronder die van Kwakko en vele andere. En de vraag die we vanavond met elkaar proberen te beantwoorden is, wat we gaan eten als straks deze festivals mochten verdwijnen. Ricardo, jij hebt ook wat festivals nog meegemaakt.
Ja, echte festivals. En,
met food, Milan, hè?
Ja, elk jaar heb je Milan in het Zuiderpark.
Vroeger had je ook Milan in Zuidoost?
Nee, dat was de Mela.
Oh, de Mela.
Ja, dat Mela was geen rond in heel Nederland.
Okay.
Was die eigenaar van Ujala Radio, eigenaar-directeur, ik weet niet of Ujala er nog is, die radiostation.
Ja, dat is er nog steeds.
Okay. En zij gingen heel Nederland rond met... met een kermis, want dat betekent Mela ook. Mela betekent kermis in het Hindi. Of Suriname, hoe dan ook het genoemd wordt. Dus, en daar kwam je ook de Surinaamse gerechten tegen.
Ja, ja. Oké. Okay. Ken je ook nog andere foodfestivals, Aira? Ik hoorde net Rollende Keukens. Ben ik een paar keer geweest in Westerpark, volgens mij. En maar zijn er nog wel andere die jullie kennen?
Kijk, ik kom niet echt op festivals... foodfestivals. Omdat ik foodfestivals een beetje overrated vind of zo.
Misschien kun je dat voor onze luisteraars even benoemen of verduidelijken wat je daarmee bedoelt.
Ja, overrated. Ja, ik hou heel erg van eten en ik ben iemand die heel graag op zoek gaat naar plekjes waar je kan gaan eten. En ik vind foodfestivals een beetje duur. Ik vind het ook een beetje druk en ik vind het fijn als ik zeg maar ga eten om dat in een iets intiemere setting te doen. Dus ik kom niet echt op foodfestivals als ik eerlijk ben. Ik kom wel op festivals waar er eten geserveerd wordt.
Okay.
En wat je wel ziet is dat festivals veel meer aan het nadenken zijn over eten binnen hun programmering. Dus je ziet ook dat festivals zoals North Sea Jazz, wat al heel langer bestaat, dat zij wel hun eetprogramma, wat ze aan eten aanbieden, dat ze dat over de jaren heen wel serieuzer zijn gaan nemen. En er is ook een bedrijf in Amsterdam die zich daar specifiek op focust. Dus een Lowlands die belt hun en zegt van hey, we willen eten. En dan gaan hun echt op zoek naar specifieke vendors om de festivals, dat zijn vaak muziekfestivals, beter aan te kleden met verschillende eetvendors, zeg maar. Mm-hmm. Dus op die manier kan je dus de kwaku-ervaring op andere muziekfestivals wel meemaken, maar dan misschien in een iets kleinere schaal.
Mm-hmm. Ja. Okay. Want eten bepaalt dus wel de sfeer,
ja.
Mede de sfeer van een festival.
Zeker. Toch? Ik denk het wel, ja. Maar ik denk dat als ik het vooral als ik blijf zeg maar bij het voorbeeld van muziekfestivals. Mm-hmm. Eten was altijd onderdanig, hè? De bar was altijd belangrijker dan het eten, dus het ging vaak om wat er te drinken is, maar het eten dat bleef vaak bij makkelijk friet, snackbar eten zeg maar meer. En nu zie je dat er de Aziatische keuken zie je veel meer verschijnen op festivals. De Surinaamse keukens. Maar je ziet ook de burgers zijn heel populair geworden over tijd. Maar je ziet ook dat er specifieke vendors gevraagd worden. Zo kende ik een vendor. Vroeger had je Juiciety. Ja, en dat waren dan de tropische drankjes. Mm-hmm. En dat zie je overigens ook met andere Surinaamse bedrijven die drankjes maken. Mm-hmm. De gemberbiers, de Marcusa sapjes. Dat hun specifiek ook nu gepositioneerd worden op festivals.
Oké. Okay. Weet je? Okay. Mag ik, ik weet niet of ik elkaar misschien heb je, ik stel die vraag ook aan jou, Jontje. Ja, je hebt ook meegemaakt toen, vanaf het begin jaren 80 en zo. Maar het gaat ook voor jou, die vraag, Ayra. Denk je dat festivals als Kwaku Millen, Pasar Malam, dat ook in Amsterdam soms, maar in Den Haag wordt georganiseerd, of deze festivals ook een rol hebben vervuld in wat je dus nu ziet bij de vendors, bij muziek en andere festivals, waarbij eten meer een rol krijgt of zo?
Zeker. Zeker. Sterker nog, ik denk dat Kwaku gepioneerd heeft daarin. Ja, okay. Want ik weet nog dat iemand een keer mij een deck stuurde voor Lowlands, volgens mij was het. En die schreef om diversiteit te brengen in de programmering van keuken op Lowlands. Schreef de persoon die de deck had gemaakt. Die hadden bedacht dat ze alleen maar zwarte chefs zouden vragen. Maar dan van verschillende restaurants. Dus mm-hmm. Afrikaan, Nigeriaans, Surinaams, noem maar van alles.
Ja.
Afro-Caribisch, name it. En die schreef toen in het deck, Lowlands gaat voor het eerst zwarte vendors, chefs samenbrengen op Lowlands. Voor het eerst gaat dit gebeuren. Okay. En toen schreef zei ik tegen die mensen, volgens mij doet Kwaku dit al jaren. Volgens mij bestaat dit al hoor, maar dus het is niet nieuw. Dus ik denk wel zeker dat Kwaku een van de festivals is die diversiteit in eten, vooral als het gaat om Afro-Caribisch, Zuid-Amerikaans, Hindoestaans, gepioneerd heeft.
Ja, Afrikaans, hoor ik
in ook, de publieke ruimte, op feesten, op festivals, absoluut.
Oké, wat mooi.
Ja, ik denk inderdaad dat het zo is.
Ja.
Het is echt een belang. Want als je Kwaku gaat ontleden, dan denk je aan natuurlijk voetballen, eten.
En de nieuwe formaat muziek, hè?
En nu met muziek. Ja. Is natuurlijk ook een heel erg belangrijk aspect geworden.
Ja. We praten over eten, maar wat about eettradities? Een bepaalde manier van eten zelf. Denk je dat deze festivals, Pasar Malam, Kwaku, Mila, noem ze maar op, dat ze ook daar in een rol vervullen? Want eten is meer dan alleen dat je het eten koopt en op eet, maar dat je ook denkt dat er een bepaalde manier van ook eten, van een soort eettraditie erbij is, of zeg ik het verkeerd?
Nee, ik denk ook dat vandaar dat barbecue zo populair is. Het is makkelijk te eten. Je krijgt je portie en je loopt en je eet bij wijze van spreken met je hand.
Mm-hmm.
En dat telt ook mee.
Ja,
en,
zeker.
Terwijl als
zeker.
Je normaal aan die andere gerechten hebt, dat denk ik gedaan, dan moet je een heel bestek erbij
hebben. Oh ja, ik heb niet eraan gedacht. Ja, je hebt volledig gelijk.
Ja. Wat ik wel leuk vond van Kwaku, en ik denk dat Kitty Kotti had dat ook, en ik denk dat Kitty Kotti dat nu aan het verliezen is, is dat je ook gewoon kon zitten in het gras met je dekentje
eten.
En nu is het eten zo commercieel geworden dat je een half uur in de rij moet gaan staan. En €16 moet gaan betalen. Ja. Terwijl vroeger was het iets laagdrempeliger. Ja. Je kon ook gewoon met je eigen eten komen.
Ja, en zitten.
Want dat deden mensen ook tijdens Kitty Kotti Festival. Ja. Mensen kwamen ook gewoon met hun eigen eten. En dat kan allemaal niet meer. Okay. Dus ook de beleving van eten op festivals is veranderd. En ik weet niet of we daar iets gewonnen hebben of juist iets verloren hebben. Mm-hmm. Wat ik wel heb gezien bij Kwaku is dat Kwaku wel echt ruimtes heeft gecreëerd waar je kan zitten om te eten.
De versie
van Kwaku die we nu misschien moeten gaan missen. Ja. Maar dus dat is wel iets wat ik vroeger heel erg apprecieerde van Kwaku en ook van Kitty Kotti.
Ja.
Is dat het was iets vrijer of zo. Als het om eten ging. Dus de beleving van wat je kon eten. Ik weet nog dat er werd een vrouw geïnterviewd in 2020 tijdens Kitty Kotti in het Oosterpark, toen nog in het Oosterpark was, had Hiri meegenomen. En die zei ook van, iemand vroeg haar, wat heeft u bij u? En zei, ik heb Hiri en ik heb dit. En ik zat allerlei dingen bij zich. En dat was oké, en dat was normaal.
Ja.
Weet je? En dus at je misschien ook veel meer dingen dan alleen de barbecue waar mensen nu een uur voor in de rij gaan staan op Museumplein.
Ja.
Ja, je noemt nu dat Herheri. Is dat ook een foodfestival? Want we eten met z'n allen in Nederland. In ieder geval op 1 juli eten we met z'n allen Herheri. Dat heeft wel iets speciaals, vind ik. Dat je dat ook met z'n allen eet.
Zeker.
Ja.
Ja. Ik weet niet als het in vorm een festival is. Maar het heeft wel wat Free Herheri en het samen Herheri eten gedaan heeft. Is wel dat we in een festival... op een festival wijze en setting dat gecreëerd hebben. Dus het eten is eigenlijk voor de vorm gekomen. We hebben niet gedacht van, hey, het is Kitty Kotti en we gaan het op allerlei evenementen gaan wij Hiri eten. Sterker nog, toen wij begonnen met Hiri was COVID. Dus toen was het, je haalt je bakje en je loopt door. Dat is ook de reden waardoor het boekje is ontstaan binnen Friri. Je krijgt altijd een portie met een boekje. Zodat je ook kunt leren over wat Kitty Kotti is. Ja. Maar nu zie je dat er allerlei programma's zijn. En Hiri bij die programma's. Mm-hmm. Dus dat maakt dat Hiri onderdeel is geworden van al deze programma's. En dus als festival eten wordt ervaren.
Ja,
zeg maar.
Ja, maar het is ook wel weer zo, vind ik. Dat Hiri wordt nu wel gereduceerd tot een gerecht. Dat je eigenlijk alleen maar op... 1 juli eet.
Ja, ik ben het eens. Het is ook wat ik zo grappig vind aan Hiri.
Vind je dat een goede ontwikkeling? Ben je het daarmee eens? Wat bedoel je met daarmee eens?
Ik ben het niet mee eens dat het gereduceerd wordt tot dat. Maar dat gaat over hoe onze eigen herdenking gekaapt wordt door de nieuwkomers. Ja, want wij eten Hiri. Niet alleen op Kitty Kotti. Wij eten Hiri. Als mijn vader ruzie had gemaakt met mijn moeder, dan ging hij Hiri koken. Dus we hebben genoeg andere redenen om Hiri te eten in onze cultuur en in onze huishoudens. Maar ik denk wat er gebeurd is dat doordat onze herdenking... we hebben de deur opengezet om het inclusief te maken met een heel ander doel. Want het doel ging om bewustwording. Mm-hmm. Maar met het openzetten van die deur hebben we nu nieuwkomers die het zodanig gekaapt hebben dat ze het isoleren naar een één dag. Maar het is niet iets van één dag. Ik vind het grappig, want het staat ook letterlijk op Wikipedia dat Hiri is iets wat we op 1 juli eten.
Oh, oké.
Okay. Ik ben heel blij dat we dit gepioneerd hebben, maar dat is eigenlijk niet waar. Dus mijn antwoord zou nee zijn. Het korte antwoord is nee, maar het lange antwoord is... het heeft wel een functie gehad om die deur open te stellen... om die bewustwording van die herdenking zeg maar open te breken.
Ja, een hele belangrijke functie heeft het gehad.
Zeker.
Ja. Ik denk wel de belangrijkste eigenlijk.
Ja, ik vraag me af of in de voorbereiding op dit gesprek... of we heel lang hebben gesproken in Nederland over integratie van minderheden... en alle andere groepen die nog komen en nog steeds integratie, what issue... denken jullie dat dit soort festivals in zijn algemeenheid waar food wordt gedeeld wordt en ook als hoofdonderdeel is dat ze een bijdrage hebben geleverd in termen van integratie van bij minderheden of zeggen van nee dat is te far-fetched, dat is nog lang niet zo
Dat is moeilijk te zeggen als ik ook kijk naar de carnaval van Rotterdam.
Ja.
Je zou eerder denken van ja, daar zou de integratie gigantisch moeten zijn.
Ja.
En toch raakt het niet, zeg maar, net zoals een Zwarte Cross. Mm. En blijft toch van elkaar gescheiden.
Ja.
Ook zeg maar, zo eerlijk moet ik zijn, ik ben nog nooit naar de Zwarte Cross geweest.
Ja.
Er komen daar honderdduizenden mensen. Nee, maar ik vind nog steeds van, het is niet mijn ding.
Ja,
en het trekt me ook niet aan. Dus precies zo kan ik me ook voorstellen dat er ook andere groepen zijn van, hey, het is niet mijn ding. Ja. Maar laat niet weg. Het hoeft niet ook zo te zijn.
Ja,
nee, ik vind iedereen zijn ding.
Ja.
Dus om te zeggen van dat het moet zorgen voor een integratie in de hele samenleving.
Mm-hmm.
Ja.
Of dat de vraag was, heeft het daaraan bijgedragen? Denk je dat, dat onze eetcultuur heeft bijgedragen? Dat is volgens mij de vraag aan de integratie.
Mm-hmm. Ja, dus, maar dus, is er een integratie voor nodig?
Mm-hmm. Dat is de vraag. Kan eten dienen? Kan eten dienen als een vorm voor integratie? Maar, en integratie gaat ook over. Integratie gaat over het kennismaken, het leren kennen van verschillende. Ja. Dus het integreren en het, het leren delen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat eten wel degelijk kan bijdragen aan integratie. Maar wederkerig ook, hè? Mm-hmm. Dus het is niet alleen, zeg maar, want wie integreert op welke plek en op welke manier.
Ja.
Maar ik denk omdat eten voor ons zo verweven is met onze identiteit, denk ik wel degelijk dat het kan bijdragen voor mensen om ons beter te leren kennen. Als je ons eten leert kennen, kan je ons beter leren kennen. Als je wilt weten hoe wij ons eten maken, waarom we het belangrijk vinden dat we onze kip wassen. Ik noem maar iets. Dus het kan je wel helpen een gemeenschap beter leren kennen. Dat zeker. Ik denk wel dat het niet misschien altijd de intentie is geweest om dat te doen. Ik denk eten was altijd iets dat gewoon aanwezig is in onze cultuur. En of je daarna aanwezig bent of niet, wij hebben dat eten, hebben we gewoon sowieso. Zeg maar.
Het is ondenkbaar dat je bijvoorbeeld een kwakkoe hebt zonder eten.
Zeker. Zeker.
Ja, maar zeg, kijk, het aanhikken tegen zeg maar, de integratie. Hè?
Mm-hmm.
De integratie wil zeggen dat jij als, zeg maar, als andere komt en mee wilt doen met degene die er al is.
Yeah.
En zeg maar, je wil jezelf als zodanig presenteren. En dan moet het in jouw presentatie moet er een acceptatie zijn van die andere. Zodat van beide kanten naar elkaar kunnen groeien.
Mm-hmm.
Is eten daarin, zeg, kan het daar rol spelen? Ja, daar ben ik het wel met je eens. Maar om te zeggen van dat zeg maar, de keuken een sterke bijdrage daarin moet leveren, voor ons wel. Maar eerlijk is eerlijk, ik denk eerder dat wij gewoon, als het gaat om integratie, gewoon met elkaar moeten praten. Gewoon, en dat het belangrijkste moet zijn voor integratie, de communicatie. Yeah. En al het andere dat erbij komt, ook sport en spel en eten, dat kan zeg maar, een toegevoegde waarde zijn, maar het kan nooit leidend zijn.
Mm. Nee, ik denk ook niet dat het leidend moet zijn, maar ik denk niet dat we moeten gewoon met elkaar praten, dat iets is dat vanzelfsprekend gebeurt. Mm. Want het is in ieder geval in mijn ervaring met even weer terug naar Kitty Kotti. Het is omdat we het eten hebben, hè, dat mensen met elkaar gaan praten.
Ja,
omdat het eten ervoor zorgt dat men met elkaar aan tafel gaat. En vervolgens vragen gaat stellen aan elkaar en met elkaar in gesprek komt. En dan krijg je dat mensen zich openstellen, want dat eten geeft hun een goed gevoel. Dus het is misschien niet iets wat leidend hoeft zijn, maar het is wel een belangrijke tool om inderdaad met elkaar in verbroedering te komen en in gesprek te komen en in dialoog te komen en elkaar beter te gaan begrijpen.
En daar zullen we wel, hoeven dat niet eens te zijn, maar daar zullen we wel sterk in verschillen. Want ik, voor mij, zonder communicatie kun je niet integreren.
Mm-hmm.
Maar zonder eten kun je wel integreren.
Precies, nee, maar ik zeg niet dat het leidend is. Hè. Ik zeg dat het een belangrijke tool kan zijn.
Ja, maar voor mij is communicatie is leidend. Zeker als het gaat om integratie.
Okay.
Zodat jij me kan begrijpen, zodat ik jou kan begrijpen, moeten we met elkaar leren communiceren.
Zeker.
Nou,
dat is basis.
Ja, dankjewel. Ik denk dat we dit gesprek moeten gaan vervolgen. Jessica?
Ja.
Want het is al bijna 8
uur. Zijn we er al?
Ja.
We zijn lieve mensen. Ja. Ik heb het naar mijn zin hier.
Ja, we zijn bijna 8 uur. We hebben nog een minuut te gaan.
En de vraag was van, jij stelde die vraag net tijdens de muziekbreak.
Ja, kunnen we een soort conclusie trekken?
Kunnen we ook tot op basis van trekken?
Onze stelling die ja. we...
En wat kunnen we concluderen met elkaar? Wat
kan
gebeurt
je stelling
er?
Nog een keer
wat benoemen? Eten we als Kwaku en andere foodfestivals verdwijnen?
Wij zullen namens eten wat moet er op tafel zetten, sowieso. En dat zegt iedereen, hè? Maar alleen de Surinaamse keuken eten we thuis.
Oké.
Als we anders willen eten, dan doen we het daarbuiten.
Dankjewel, Aira.
Ja. Wat eten we als we verdwijnen? We eten Boston, we eten Draver, we eten NGB, we eten MO Achterhoven. Ik kan nog een hele lijst met chefs en namen van mensen geven die hier in onze gemeenschap hele lekkere dingen maken. En vanuit verschillende hoeken, buurthuizen, boerderijen in Ganzenhoef, langs de weg op de Bijlmerdreef, lekker eten maken. Dus dat is wat we gaan eten.
Oké, dankjewel.
Dus niet in paniek te raken als
Anis. Zeker niet.
Oké. Luisteraars, bedankt Aira, bedankt Ricardo. Jessica, tot de volgende keer zou ik zeggen.
Ja, heel graag.
Op 7 september, daar ben ik er niet, maar Jessica is er, Chané en Rachoten, mijn nieuwe collega, en met andere radiogasten, en misschien ook met Aira nog.
Ja.
Tot de volgende keer, fijne avond en ook een hele mooie zomer.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Gevestigd
in de Amsterdamse Poort, op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 06-13-20-8601. 06-13-20-8601. Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 06-13-20-8601. 06-13-20-8601.